Corti Media.
Welkom bij Fout. Hier hoor je verhalen van kinderen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de bezetter stonden. Kinderen van ouders die lid waren van de NSB, de SS, of die zich op een andere manier in dienst stelden van de Duitsers. Waarom maakten hun ouders die keuze? En hoe verhoud je je daar als kind toe? Geldt het ene woord fout ook voor hen? Mijn naam is Rick Blom. Naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Tijmen, jij bent publiekshistoricus. Mm-hmm. Wat houdt dat in?
Een publiekshistoricus is iemand die historicus is, dus heel veel van het verleden weet en daar ook onderzoek naar doet. Maar daarmee ook in de publieke ruimte of in het publieke debat zich uitspreekt. Dus eigenlijk iemand die geschiedenis toegankelijk probeert te maken voor een breed publiek.
Ja, op een laagdrempelige manier de verhalen vertelt.
Ja, laagdrempelig, maar wel inhoudelijk. Dat is een beetje het doel.
Ja. En waarom wil je aan deze podcast meedoen?
Ja, voor mij, ik vind de Tweede Wereldoorlog een waanzinnig interessant onderwerp. En waar wij het over gaan hebben is hoe die oorlog eigenlijk doorwerkt in de levens van mensen die die oorlog helemaal niet mee hebben gemaakt. En dat fascineert me heel erg, omdat voor mij is de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een keuze om me daarmee bezig te houden. Maar de mensen die wij gaan spreken, die hebben die keuze niet gehad. Die worden eigenlijk bijna opgezadeld met dat verleden. En dat interesseert me heel erg.
Ja, en ik denk persoonlijk ook dat het kan helpen om ook dit soort verhalen, ook de lastige, om die oorlog mogelijk wat inzichtelijker te maken. Hè? En beter
zeker
te begrijpen wat er gebeurd is en waarom dat zo is.
Ja. En ook te laten zien dat het niet zwart-wit is, maar dat er heel veel grijs tinten en nuances in zitten.
Ja. Bij ons aan tafel zit Monica, welkom.
Ja,
jouw moeder was een Nederlandse vrouw, jouw vader een Duitse soldaat. Je schreef het boek Herinneringen van een Moffenkind, waarin je beschrijft hoe je een leven lang om je deels Duitse afkomst gediscrimineerd bent. En ook schreef je: wie geschoren wordt, moet stilzitten over hoe vrouwen die tijdens de oorlog een verhouding met een Duitser hadden, na de bevrijding werden behandeld. De titel van deze podcast is Fout. Hoe kijk jij tegen dat label aan?
Ik hoorde net je intro over mensen die tijdens de oorlog aan de verkeerde kant stonden. Ik vind niet dat meisjes die met Duitse militairen omgingen, dat die fout waren. Ik heb mijn moeder ook nooit gezien als fout. Want wat is er nou toch fout aan verliefd worden of zo? Dat kan je ook worden op een Duitse militair of op een bezetter. Ik snap wel dat door de maatschappij gezien werd als fout, maar voor hen was het zo. Mijn moeder zei altijd, of tenminste in zover ik er met haar over heb kunnen praten, zei ze, ja, het waren gewoon leuke jongens. En ik kon heel goed met je vader praten en ik was gewoon verliefd. En dat was de reden waarom ze met hem was. Dus ik zie dat niet zozeer als fout.
Nee, verliefdheid overkomt je.
Dat overkomt je. Maar ja, ik ben natuurlijk wel ingedeeld bij die groep. Ja. Zeg maar als kinderen van foute ouders, zeg maar. En ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee gehad. Want uit mijn onderzoek is ook wel gebleken dat kinderen, zeg maar dat de vrouwen die met Duitsers omgingen, dat maar drie, ik heb er heel veel geïnterviewd en ik heb heel veel bronnen gezien. Een derde daarvan, die kwamen uit een NSB milieu of de ouders waren Duits gezind of zo. Die waren helemaal niet. Mijn moeder had bijvoorbeeld best heel erge hekel aan NSB'ers.
Ja. Is die reden dat je kinderen van Duitse soldaten zijn ingedeeld bij die foute Nederlanders, voor jou de reden ook om jouw verhaal te doen?
Nee. Dat is het zeker niet. Want ik heb mezelf natuurlijk wel ook altijd gezien als fout.
En waarom jezelf wel?
Nou ja, ik ben opgegroeid in Nederland. En in Nederland word je al snel geconfronteerd met de geschiedenis. En in de geschiedenis zijn Duitsers fout. Dus toen ik hoorde dat mijn vader een Duitse militair was, dan zie je alleen maar foute mensen. En dan denk je ook zelf dat je misschien wel fout bent of diegene geërfd hebt of zo. Dat was. Ik heb mezelf wel altijd ingedeeld in die groep.
Maar dat is eigenlijk de enige gevolgtrekking die je kon maken.
Ja,
op dat moment.
Ja, op dat moment, toen was ik 11 of 12, dus dan ben je natuurlijk nog wel best wel jong. Maar ik heb me wel altijd fout gevoeld. Nu niet meer trouwens hoor, maar nee. Maar nee.
Even terug naar die geschiedenis. Jouw vader was soldaat in het Duitse leger. Hij ontmoette jouw moeder toen hij gestationeerd was in Amersfoort. Tijmen, Amersfoort, was dat een stad van belang in de oorlog?
Ja, in die zin wel. Amersfoort is altijd al een garnizoenstad geweest, waar dus het Nederlandse leger ook voor de oorlog al een kazerne had en oefenterreinen had. En dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog doorgegaan. Dus de Duitsers die zaten daar om opleidingen, trainingen te doen. Vliegbasis Soesterberg is er vlakbij, waar ook Duitse bommenwerpers vlogen. In Amersfoort zat ik ook kamp Amersfoort, waar mensen werden opgesloten. Dus in die zin was het wel een belangrijke stad.
Ja, dus het was in die zin niet onlogisch dat je als Nederlands meisje daar een Duitse militair tegenkwam.
Ja, klopt. Die waren daar zeker, ja.
Monica, je wist lange tijd niet wie jouw echte vader was.
Nee.
Je bent opgevoed met het idee dat jouw stiefvader jouw biologische vader was.
Ja, dat klopt, ja.
Maar tijdens je eerste jaar op de huisartsschool gebeurde er iets dat je leven voorgoed op je kop zou zetten.
Ja, dat klopt. Dat was al ietsje eerder gebeurd. Hè?
Oh.
Dat was al gebeurd toen ik... wij gingen altijd met vakantie naar Duitsland. Dat was in die tijd trouwens not done. Hè? Om in die tijd, in de 50's en jaren, met vakantie naar Duitsland te gaan. En daar woonden een opa en oma.
Ja.
En daar zag ik op een gegeven moment een foto hangen van een jongen en een meisje. Die jongen was ongeveer van mijn leeftijd. Ik was denk ik toen 11 of zo. En toen ik die foto zag en die jongen zag, toen dacht ik dat ik dat zelf was. Want ik leek heel erg op die man. En ik wist dat de zoon van oma was, die overleden was. En zij nam mij ook altijd mee naar dat graf. Dus er waren altijd wel van die puzzeldingen waarvan je dacht van hoe zit dat nou of zo. En op dat graf van hem stond ook mijn naam, zeg maar, op die steen.
Monica,
dan zegt ze, dochter Monica. Dat heb ik eigenlijk nooit. Ja, nooit. Ja, je gaat wel denken of zo.
Maar kon je die puzzel meteen leggen toen je die foto zag daar in dat huis van je oma?
Bovendien wilde ik hem ook niet leggen. Als ik hem ook kon leggen. Dat kon ik niet. Dus ik heb. Ik weet dat het gebeurde op een dag. Ik bleef altijd bij oma. Als mijn ouders dan die gingen dan fietsen of zo. En dan bleef ik bij oma. En ik was aan het. Zij was aan het taartenbakken. En ik liep een beetje door die mooie kamer heen met al die foto's. En ik weet, ik keek naar die foto en ik dacht, nee, hè? En ik liep er nog verder naartoe en ik heb echt, ik weet niet hoe lang heb ik daar verstard gestaan, tot mijn oma mijn naam riep en toen ben ik naar haar toe gegaan en ik heb niets gezegd, ook ik heb niets gevraagd, ook niet aan oma, ook niet aan mijn moeder, helemaal aan niemand.
Nee, maar wat dacht je op dat moment?
Ik dacht, dat is mijn vader. Ja, dat dacht ik gewoon, omdat er zoveel dingen waren die ik niet snapte. En onder andere waarom ik steeds meegenomen werd naar dat graf en oma dan steeds praatte. Ik verstond haar wel, maar ik wist niet wat ze zei, want ik verstond geen Duits. Dus ze had het maar steeds over de wezen, steeds op het portret en op mij. En ik had drie opa's en oma's, hoezo heb je dat dan?
Ja.
En er waren van allerlei dingen waardoor ik dacht van, er klopt hier iets niet.
Nee, maar terwijl je werd opgevoed met het idee dat jouw stiefvader jouw biologische vader was, dacht je daar van, hé.
Dat was, en dat, wat jij net zei, dat moment van dat ik op de huisartsschool zat, dat was ongeveer anderhalf jaar later of een jaar later. En toen zei mijn moeder van, Moon, ik wil even met je praten. En toen dacht ik, oh nee. Ik wist al waar ze over ging praten. En ik wilde niet met haar praten. Want ik voelde dat ze daarover wilde gaan hebben. Maar ja, er was geen ontkomen aan. En toen zei ze de voor mij heel lang moeilijke zin van, weet je dat papa je papa niet is? Hoe zou ik het moeten weten trouwens? Zij wist niks van die foto. Maar goed. En toen zei ik, ik vond het vreselijk. Ik ben alleen maar huilend weggelopen. En we hebben het daarna nooit meer over gehad trouwens. Tot ik met mijn boek bezig was. Toen heb ik haar ook geïnterviewd. Maar...
Ja, want je wereld stortte in, ja, schreef
totaal.
Je in jouw boek.
Totaal, ja.
Wat betekende dat?
Nou, dat je er niet meer bij hoorde. Vond je zelf. Maar ineens waren er ook dingen die je begreep. Want ik logeerde wel eens bij de... Bij een tante, de zus dan van mijn stiefvader, zal ik hem maar even noemen. En die had mij wel eens moffenkind genoemd. En in mijn idee was een mof, in die tijd had je Het is nu erg koud. Maar in die tijd had je van die mofjes, daar kon je je handen in doen.
Een soort handschoentjes.
Ja. Ja, ja. En dat waren van die ronde dingen, die had je, hield je voor je buik. En dan beide handen erin. En dat waren hele zachte dingen van bons. Dus ik dacht, nou ja, misschien heeft het daar wel iets mee te maken of zo.
Een mofkind is een soort zacht warm kind.
Zacht warm iets oh ja. Of zo. Maar ik merkte wel aan de toon die ze gebruikte dat het niet zo positief was. Ja. Dus dat soort dingen waren ook allemaal al voorgevallen. Er waren er wel meerdere die zeiden mofferkind. En als ik dan in de buurt was, dan gingen bij familiebijeenkomsten of zo. Verjaardagen, dan gingen ze fluisteren. En dacht ik altijd, ja, waar hebben ze? En dan kwam ik in de buurt en dan hielden ze hun mond weer of zo. Dus als kind, je bent niet gek. Ja, mensen denken altijd dat kinderen dat allemaal niet snappen. Maar ik snapte wel dat er iets met mij niet, de deugd is niet met mij.
Nee. En dat werd eigenlijk bevestigd toen jouw moeder dat gesprek met jou aanging.
Ja, en zei, ik weet wel, ik zei, ik wil die vader helemaal niet. Ik wil mijn eigen vader. Dat heb ik gezegd.
Ja. Want je bedacht jezelf ook, las ik in je boek. Mijn vader is een moordenaar.
Ja, want je leerde op school dat Duitsers waren slecht. Die hadden Nederland bezet en waren moordenaars. En als kind, dat zeggen ze voor de klas niet natuurlijk, maar als kind interpreteer je dat zo. En bij die groep wil je niet horen.
Ja.
Monica, je bent geboren in 1945 in een Duits dorpje vlakbij Koblenz. Jouw ouders wonen toen bij jouw Duitse grootouders. 3 jaar later overleed jouw vader en ging jouw moeder met jou terug naar Nederland. En hier hertrouwde ze met een Nederlandse man. In wat voor gezin groeide je op?
Hij werkte bij de spoorwegen. Hij was een arbeidersgezin. Ja.
In Amsterdam?
In Amsterdam, ja.
Hoe was de sfeer thuis?
We hebben eerst in Weesp gewoond en daar was de sfeer, ik kreeg een zusje in 1954. Voor mijn idee hadden we toen echt een gezin, een echt Hollands gezin. We woonden aan de Oude Gracht en het is nu heel erg vriesend weer, maar het vroor toen ook. En dan leerde hij mij schaatsen op de Oude Gracht of zo. Echt zo, fijn gezin.
En eenvoudig, gelukkig. Eenvoudig,
gelukkig gezin, ja. Dat was, en op een gegeven moment zijn we naar Amsterdam gegaan. En toen heb ik dat grote geheim gekregen, zal ik maar zeggen, gehoord. En toen veranderde het wel.
Ja, en werd er voor die tijd over de oorlog gesproken?
Nooit.
Was geen onderwerp?
Nooit. Ik heb nooit met mijn vader over de oorlog gesproken. Nee. Of met mijn, ik vind het altijd moeilijk om stiefvader te zeggen. Ik zeg altijd opvoedvader. En, want hij is helemaal niet slecht voor mij geweest. Nee. Maar hij was niet wij waren onverenigbaar van karakter. Ja. Ook dat bleek al vanaf het begin.
Ja, ja.
Maar hij was niet slecht voor mij of zo. Ik heb niet slecht gehad of zo. Maar ik merkte gewoon dat hij anders was tegen mijn zusje. Dat merkte ik wel.
Ja. In welke zin?
Nou, ik heb een klein voorbeeldje. Dat is dat we woonden, toen wij in Weesp woonden, toen er kwam er zo'n fotograaf kwam er langs, een huisfotograaf. En die maakte foto's voor ons. Mijn zusje was toen, ik denk 4 maanden. En ik was 8 of 9. En er was een foto van ons met z'n drieën. En hij had in zijn portefeuille alleen maar de foto van mijn moeder en mijn zusje.
En dat zag je natuurlijk.
Ja, dat zag ik. En niet degene waar we met z'n drieën op stonden. Dat soort dingen, dat raakt je als kind wel.
Ja. Zou je er toch niet helemaal bij hoorden?
Nee. Maar dat is eigenlijk altijd zo wel geweest. En niet dat ze slecht voor me geweest zijn. Maar mijn moeder sprak ook altijd over de jongens. En de jongens, dat waren mijn zus en ik had later een broertje gekregen, mijn broer. En ik hoorde nooit bij de jongens.
Hmm.
En er waren van mij ook geen foto's van toen ik 2 of 3 was of zo, maar wel van hun.
Het is ook een beetje alsof je ontkend wordt eigenlijk.
Ja, dat is... Ja. Altijd wel zo gebleven, zeg maar. Ook in de familie lag dit verhaal complex.
En te gevoelig.
Veel te gevoelig, ja. Daar konden ze het echt niet over hebben, nee.
Ja, ook te gevoelig om jou te zien zoals je bent.
Nee, ja,
of precies. Was.
Ja.
Ja. Er werd niet gesproken over de oorlog, maar jullie maakten wel tripjes naar Duitsland of vakanties.
Ja, zomervakanties meestal, ja. Ja, ik zei altijd tegen mijn vriendjes, als we dan terugkwamen, dan zei ik dat we in Frankrijk waren geweest. Want dan mocht je wel heen. In Duitsland niet. Dus, ja.
Nee, daar kon je het maar beter niet over hebben.
Nee, ik kon beter niet over praten. Nee.
Hoe oud was je vader toen hij zich aansloot bij het Duitse leger? Hij moest zich melden misschien? Ik weet
Nee, wat ik begrepen heb, ik heb later zijn veldpostbrieven gevonden.
Ja.
En ik heb begrepen dat dat eigenlijk in een soort van één beweging ging vanuit de Hitlerjugend. Hij is in 24 geboren en Hitler kwam in 33 aan de macht. Dus hij is opgevoed in die tijd. En ze moesten gewoon lid worden van de Hitlerjugend. En vanuit de Hitlerjugend werden jongens die ze wel geschikt vonden, de nazi's die ze geschikt vonden, die werden dan gerekruteerd voor het leger. Ja. En hij zat bij de luchtmacht.
Was dat inderdaad ook, de Hitlerjugend? Was dat een soort reservoir voor...
Ja, Hitlerjugend was een soort jongere tak of zo, jongere afdeling voor jongens die daar met elkaar op kamp gingen en spelletjes gingen doen, maar ook al leerden marcheren en tactieken leerden en zo.
Ja.
Inderdaad als soort, om de jeugd te indoctrineren eigenlijk in het nazi-gedachtegoed en ook in het militaristische gedachtegoed, om zo inderdaad door te stromen naar het leger.
Zo is
het
doorgestroomd naar het Hermann Göring bataljon.
Hmm.
En dat was een speciaal bataljon van... misschien kan je het wel een beetje vergelijken met deze. Denk ik wel haast. Het waren fanatieke jongetjes, zou ik maar zeggen. Fanatieke. Mijn vader die werd daarvoor gerekruteerd. En toen kwam hij ineens bij het Hermann Göring. Dus het ging eigenlijk in één beweging door. Ja. Vanuit de Hitlerjugend naar dat Hermann Göring bataljon, zou ik maar zeggen. En ik denk dat hij toen hij daar... Hij zat voor opleiding inderdaad in Amersfoort. Ik denk dat hij 16, 17 was of zo.
En weet je ook wat voor functie of...
Ja, hij was niet zo hoog hoor. Hij was op een gegeven moment sergeant of zo. Want hij is natuurlijk overleden toen hij 21 was. Dus haast 22. Dus ja.
Hoe kwam jouw vader eigenlijk terecht in Amersfoort? Want dat was na dat hij lid was van het Hermann Göring bataljon?
Hij was toen al militair. Hij zat bij de luchtmacht. Ja. En hij was daar voor opleiding.
Hoe leerden jouw ouders elkaar kennen?
Mijn moeder heeft mij verteld dat ze elkaar hebben leren kennen tijdens het wandelen. Zondags wandelen. Dat zij met haar vriendin... Mijn moeder woonde in de buurt van Zeist. Dus dat is niet zo ver bij Amersfoort vandaan. Mm-hmm. En bosrijke omgeving. En dan ging ze altijd wandelen met haar vriendin. En daar liepen ook Duitse militairen. En ze hebben nagefloten. En... Eerst wilden ze niet reageren, want het waren toch bezetters. Want dat hadden ze dan toch echt wel door. En, fluiten en fluiten. En toen kwamen ze met elkaar in gesprek. En ja, ze doet altijd voorkomen alsof ze voortdurend met elkaar aan het wandelen waren. Maar wat ik later wel begrepen heb, is dat ze... Ze ging ook wel naar cafeetjes, maar dat heeft ze nooit zo echt in Amersfoort en zo, waar veel Duitse militairen kwamen. Ja. En ook veel Nederlandse meisjes kwamen. Dus zo hebben ze contact onderhouden. Ja.
Want kennelijk speelde dat leven van Duitse militairen zich niet alleen af in de kazerne.
Nee, die waren ook inderdaad gewoon in het straatbeeld zichtbaar. Inderdaad, als ze vrije tijd hadden, gingen ze ook gewoon naar cafés of naar restaurants. Soms zaten Duitse soldaten of militairen ook ingekwartierd bij Nederlandse gezinnen. Dus het is zeker niet zo dat de Nederlandse bevolking en Duitse militairen van elkaar afgescheiden waren. Integendeel, je kon elkaar gewoon tegenkomen.
Ja, ja. Dat gebeurde ook.
En zeker nadat we eerder al zei, jonge mensen onder elkaar zien elkaar. Het is zomer, lekker weer.
Haar vriendin had ook een Duitse jongen, maar die was niet zo aardig als haar vriendin. Ze kende heel veel vriendinnen die ook met Duitse militairen omgingen. En haar zusje was 16 en die ging... daar sprak ze wel heel, heel negatief over. Die had ze dan op een legertruck zien staan en helemaal opgesminkt en ze herkende er helemaal niet. Was ze heel bozig over dat ze dat deed, dat ze op zo'n legertruck ging staan. En stond ze zwaaien naar haar, dat ze er niet wilde kennen, want ze zei, dat doe je toch niet.
Dat ging
je
te ver.
Je gaat toch niet in het openbaar met een Duitse militair of zo.
Zei jouw moeder?
Dat
was voor haar relatie met Alois, want zo heet jouw vader.
Dat was al tijdens.
Het is een soort dunne grens tussen wat wel of niet kan. Verliefd worden mag, maar het openbaar is toch taboe.
En als je naar een café gaat waar meer Duitsers zijn, dan ben je niet zo herkenbaar. Zeg maar, dan zijn er meerdere mensen of zo, maar je gaat niet in het openbaar.
Pontificaal
op een lege truc en dan nog staan zwaaien en dan ga je ook nog zo opmaken met lippenstift en weet ik veel. Dat kan allemaal niet.
Nee.
Als je 16 bent, zeker niet, natuurlijk.
Nee. Daarentegen is jouw moeder daarna wel met jouw echte vader, dus Alois, naar Duitsland.
Nee, ze is daarna gegaan. En ik weet dat je helemaal niet zo makkelijk toestemming kreeg om naar Duitsland te gaan.
Dat was ook nogal een stap natuurlijk.
Ja, dat was een stap. En ik heb haar, zij zegt echt heel duidelijk in een brief. Dat ze, want ik zeg, ging je daar nou heen om te werken? Nee hoor, zei ze, ik ging helemaal niet om te werken. Want ik wilde bij Alois zijn. Dus ze is naar Heidelberg gegaan. Maar Heidelberg werd heel erg gebombardeerd door de geallieerden. En op een gegeven moment was dat huis weggebomd, zei ze. En toen is ze op advies van Alois, is ze toen naar haar ouders, naar zijn ouders gegaan, die in dat lieflijke dorpje aan de Rijn woonden. Daar is zij toen heen gegaan.
Ja. En jouw vader werd ondertussen her en der natuurlijk ingezet, want dat was oorlog.
Ja.
Dus die moest...
Nee, hij was nog steeds in opleiding.
Nog steeds in opleiding.
Hij is op een gegeven moment was zijn opleiding klaar. Dat was in februari 1943, geloof ik. Ja. En toen is hij, zeg maar naar Italië, naar het front gegaan in Italië. Daar was geallieerde, ja, daar vochten ze tegen de geallieerden, zeg maar.
Ja. Ja.
De Duitsers. En daar in Anzio of zo, daar is hij toen gewond geraakt.
Ja.
En toen is hij van het ene militaire hospitaal naar het andere militaire, want hij was redelijk zwaar gewond. Dus,
ja. Ja, hij maakte toen onderdeel uit van het Panzergrenadierregiment 2, Hermann Göring. Weer die Göring.
Ja, dat was inderdaad een panzereenheid. Dus een eenheid die met tanks en met panzerwagens vocht, die vernoemd was naar Hermann Göring, wat de leider van de Luftwaffe was. Zo'n soort, naar tussen aanhalingstekens eer en glorie vernoemde eenheid die daarin dat vocht, ja.
Ja, ja. Waar zitten we dan in de tijdlijn van de oorlog?
Ja, 1943-44. Het duurt nog tot juni 1944 voordat de geallieerden in Normandië landen. Maar daarvoor wordt er inderdaad in Italië heel hard gevochten. De geallieerden zijn eerst in Noord-Afrika geland. Vanuit Noord-Afrika naar Sicilië gegaan. Vanuit Sicilië opgerukt naar Italië. En ja, overal vochten ze tegen de Duitsers. Er werd hard gevochten. De Italianen vochten toen ook nog een Duitse kant mee. Langzamerhand veranderen de Italianen dan van kant. Die stappen toch uit het Duitse kamp. Waardoor er weer meer Duitsers naar Italië gaan om tegen de geallieerden en de Italianen te vechten. Dus een hele bloederige geschiedenis.
Ja, ja. Jouw vader raakte daar gewond.
Ja.
Weet je ook waardoor of waaraan?
Uit de brieven heb ik begrepen dat hij bij gevechtshandelingen gewond geraakt is. Hmm. En met hem nog twee andere soldaten. En die ene soldaat die was overleden. En er was een of andere granaat in zijn gezicht ontploft of zo. En mijn vader had het in zijn gezicht gekregen. En daardoor is hij uiteindelijk blind geworden.
Oh.
Hij is daardoor blind geworden. En toen is hij van het ene ziekenhuis naar het andere. Omdat ze zijn oog, zijn linkeroog, zouden ze nog kunnen behouden. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Hmm. Dus ik denk dat het tijdens gezegd een gevechtshandeling is geweest. En mijn moeder zei dat hij met drie jongens daar liep. En dat er toen een granaat in zijn gezicht. Zij heeft het nooit precies geweten. Dus het is een beetje een onduidelijk verhaal, zou ik maar zeggen.
Ja. Je vader is kort na de oorlog overleden, 1948. Was dat
1947.
47. Ja. Was dat ook als gevolg van die oorlogswonden?
Ja, hij heeft open tuberculose gekregen. Omdat hij ineens zo'n lazaret, zo'n Duitse oorlogshospitaal gelegen heeft. Dat werd steeds gebombardeerd.
Ja, en hygiëne bestond ook niet echt waarschijnlijk.
Nee, dus hij heeft daar open tuberculose gekregen. En dat hij schijnt ook zo'n soort, dat heeft mijn moeder wel eens verteld, wonden in zijn gezicht gehad te hebben, waardoor dat was best wel naar. Hij had ook zijn ogen waren weggeslagen en hij had van die porseleinen ogen en die erin deed eigenlijk gewoon voor de buitenwereld, zal ik maar zeggen.
Zodat het eruit zag als echte ogen.
Ja, ja, ja. Ja, die ogen heb ik later nog gevonden toen mijn opa overleed in 1986, geloof ik. Ja. Ja, toen erfde ik daar dat huis en ook allerlei papieren. En toen vond ik zo'n heel klein doosje met een Duitse tekst erop. En doosje. Dus doe dat doosje open en daar zie ik dus twee paar ogen liggen. En dat ene paar ogen, dat waren net mijn ogen. Precies dezelfde kleur of zo. Ik schrok echt vreselijk. Echt. En ik moet ze nu nog hebben, maar ik ben ze kwijtgeraakt. Dat is misschien wel zoals het moest gebeuren of zo. Ik weet het niet, maar ik vond het echt doodeng. Ja. Ja, dus die ogen, die deed hij dan altijd in. Maar ja, voor de buitenwereld. Ja. Want,
Je was drie toen hij overleed. Heb je nog een beeld van je vader?
Nee, nee, jammer genoeg niet. Ik heb helemaal geen beeld. Ik heb wel foto's van dat ik bij hem op schoot zit. En heel schattig. Maar ja, ik zou het echt graag weten hoe dat was.
Je was drie toen jij en je moeder terug naar Nederland gingen... na het overlijden van je vader. Hoe werden jullie hier ontvangen?
Nou, niet zo met open armen, zal ik maar zeggen. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet meer. Want wat weet je nou nog als je drie bent? Maar wat ik heb van mijn moeder wel begrepen, dat de reis van Duitsland naar Nederland, daar heeft ze 3 dagen over gedaan. Nou, dat doe je nu 4 uur over als je met de auto gaat of zo. Maar daar heeft ze 3 dagen over gedaan, van vrachtwagen op vrachtwagen. En aan de grens is ze opgevangen door een Nederlandse marechaussee gezien. En daar hebben we geslapen. En daar moest ze voor die nacht slapen. Mijn vader had een blinde. Hij schreef op zo'n schrijfmachine. En die moest ze daar afgeven. En ze moest ook zijn blinde horloge afgeven. Hij had ook een blinde horloge. Waardoor hij dan kon weten hoe laat het was. Mm-hmm. En moest ze daar afgeven. En ze heeft me verteld dat ze vreselijk bang was. Daar, ze heeft niet geslapen. En nou, toen is ze met mij in de koffer weer verder gegaan. Van tram tot tram. Want echt treinen reden. En Duitsland was in 1948 ook nog een, zeg maar, een niet bevriende, vijandelijke natie of zo. Ja. Dus er was geen onderling contact tussen Duitsland en Nederland. Dus dat. Wij kwamen toen bij mijn opa aan. En ik weet dat mijn moeder heeft me wel eens verteld dat ze op de deur stond, dat ze daar op de deurbel drukte en dat de deur open ging en dat haar stiefmoeder dan de deur open deed. En die zei, wie bent u, mevrouw? Ze wilde haar dus niet kennen. En ik heb wel, maar ze praten daar niet over. Dus alles wat ik daarover zeg, dat is eigenlijk wat ik zo'n beetje van, nou, wat documenten en zo heb gelezen of gezien. Of niet gezien, maar wel gelezen en gehoord ook vooral. Dus dat, er werd niet over gesproken.
Ja, en je weet ook niet hoe ze in de gemeenschap daar werd ontvangen.
Ja, niet echt. Ze zegt altijd, ik heb nergens last van gehad. Maar aan de andere kant kreeg ze ook een brief van een voormalige vriend toen ze nog in Duitsland was. Van, als jij hier naartoe komt, dan zal ik ervoor zorgen dat jij niet kaalgeschoren wordt of zo. Dus er was niet zo'n vriendelijke sfeer of zo.
Nee, want Nederlandse vrouwen die tijdens de oorlog een relatie met een Duitser hadden, werden na de bevrijding van ons land vaak publiekelijk vernederd.
Zeker. Ja. Ja, dat is denk ik een zwarte pagina in het bevrijdingsverhaal. Toen Nederland bevrijd werd, kwam er een soort collectieve emotie los, waarin heel veel blijdschap was over de bevrijding, maar waar ook wraakgevoelens naar boven kwamen. Rekeningen werden vereffend. En inderdaad, vrouwen die een relatie hadden gehad of vermeend hadden gehad met Duitse militairen, werden inderdaad bijvoorbeeld kaal geschoren of er werden hakenkruizen op hun voorhoofd geverfd. Publiekelijk inderdaad beschimd en vernederd.
En dat werd toegestaan ook door de autoriteiten?
Ja, sowieso konden de autoriteiten er niet bijster veel aan doen. Omdat er een soort, zeker in de eerste dagen na de bevrijding, bijna een soort wetteloosheid was. Want er was natuurlijk niet weer een functionerende regering of zo. En de Duitsers die waren aan de macht geweest, maar die waren weg. En ja, dat was een soort collectieve volksuitbarsting van allerlei emoties. Ja, het gebeurde in ieder geval in tientallen steden dat er inderdaad dat soort dingen plaatsvonden. Ja,
ja, ja. En dat werd nou ook nadien, die volkswoede werd nadien ook niet bestraft.
Ja, de eerste prioriteit was het land weer opbouwen en mensen straffen die fout waren geweest, echt of vermeend. Dus ik weet niet of ik het goed zeg, maar het werd wel een soort oogluikend toegestaan dat het allemaal gebeurde.
Ja, ook omdat die wetteloosheid er was natuurlijk. Ja. En ja, terwijl die bijzondere rechtspleging, die dus ging over mensen die fout waren geweest, maar die functioneerde natuurlijk de eerste tijd niet. Nee.
Nee. Ja, klopt. Wat er inderdaad gebeurde was dat er werden heel veel mensen opgepakt die of in Duitse dienst hadden gezeten, of die gecollaboreerd hadden, of die met bij de NSB hadden gezeten. En die werden allemaal in gevangenissen gestopt, of ook in kampen gestopt, die daarvoor nog door de Duitsers gebruikt werden. Daar werden ook veel mensen mishandeld. Allemaal dat soort dingen vonden plaats. Er waren overal wel rechtspraken, maar dat het verschilde ook van plek tot plek, ja, hoe strenger gestraft werd. En pas in de loop der jaren kwam er een soort, nou ja, werd er een soort rust gevonden om beschuldigingen echt goed uit te zoeken en mensen echt goede straf te geven. Ja. Maar zeker in het begin was het inderdaad, ja, willekeurig bijna, ja, wie er voor wat gestraft werd.
Op basis van geruchten ook soms, ook, zonder dat er echt bewijs was.
Ja. Ik heb dossiers gelezen van meisjes die opgepakt werden omdat er een paar mensen gezien hadden dat ze met Duitsers op de hoek van de straat stonden te praten.
Ja.
En
ja,
maanden vastzaten of zo.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, vreselijk. Ook jouw moeder, hè, die was niet welkom.
Nee.
Ik begreep dat ze ook door haar familie regelmatig voor moffenhoer werd uitgemaakt.
Ja.
Over je Duitse vader werd nooit gesproken. En jij moest daar op de een of andere manier je weg in zien te vinden.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, hoe ging dat? Dat was moeilijk en complex. Het was echt een rare wereld. Ik bedoel, aan de ene kant moest je gewoon net doen alsof er niks aan de hand was. Maar aan de andere kant wist je hoe de vork in de steel zat of zo. En ik ben wel heel erg op zoek geweest naar wie was die vader nou? En voor mij was het een heel erg belangrijk om te weten of die nationaal-socialistisch was geweest. Nou ja, uit zijn veldpostbrieven heb ik wel begrepen dat hij best wel voor Hitler was. Want hij was heel erg boos toen die aanslag op Hitler gepleegd werd.
Ja.
Zo van, hoe kunnen mensen dat nou doen? En echte officieren die onze vuren. En nou ja, je kan wel zeggen dat hij wel een fanatieke jongen was of zo.
Ja.
Ik dacht toen wel, nou, dan weet ik ook waar ik dat van heb. Dus
ja, het fanatisme,
je hebt een herkenning
dan,
gewoon. Ja, ik had herkenning met die veldpostbrieven. Dat ik dacht van, nou, dit kan niet alleen hiermee hoor, maar dit kan niet anders dan mijn vader zijn. Ook altijd op zoek naar wat recht was en zo. Dus,
hoe was dat om te lezen dan? Dat hij inderdaad nationaal-socialistische opvattingen had.
Daar heb ik me wel heel erg mee geworsteld. Wist hij het nou wel? Met name de Jodenvervolging. Dat ik dacht, wist hij dat nou wel of wist hij dat? Dan is het nog steeds de vraag die ik zou willen stellen. Wat wist jij daarvan?
Kon hij daar iets van weten?
Nee, ja.
En wat zou het antwoord op die vraag dan betekenen?
Ja, dat je wat minder fout zou zijn of zo. Dat hij niet echt fout geweest was of zo. Of dat, want ik vind, de Jodenvervolging vind ik zowat wel het ergste wat er ooit in de geschiedenis gebeurd is. Ik bedoel, 6 miljoen Joden zo willekeurig, vermoorden. Dat is op zo'n manier. Dat vind ik wel echt heel verschrikkelijk. Maar dat had ik wel. Maar ik heb me ontzettend doorheen geprobeerd te worstelen, zeg maar. Dat verleden, dat Duitse verleden. Maar ik ben heel vroeg getrouwd op mijn 18e. En ik had de Duitse nationaliteit. Dat wist ik dus niet.
Ja.
En ik had een Duits paspoort en dat wist ik ook niet. Want als wij naar oma in Duitsland gingen, dan moffelden mijn ouders, mijn moeder vooral, dat groene paspoort, dat was toen nog een groen paspoort, dus moffelden ze altijd weg tussen die andere paspoorten. En toen ik 18 was, ben ik getrouwd met een Nederlandse jongen. En toen had ik, dat vond ik eigenlijk gewoon het allermooiste, dat ik toen de Nederlandse nationaliteit had. Dus toen ben ik meteen naar het Duitse consulaat gegaan. En toen heb ik dat groene paspoort zo over de balie heen gegooid. En gezegd van, hier hebben jullie je paspoort en ik wil nooit meer een Duits paspoort. En toen zeiden ze, ja, maar je mag altijd weer een Duits paspoort hebben hoor. Nou, dat wil ik nooit meer. Maar ja, nu heb ik in 19, nou ja, nog niet zo heel lang geleden, een jaar of 10 geleden, heb ik gewoon weer een Duits paspoort aangevraagd. Omdat ik dacht, ik ben het alle twee, weet je. Maar het is gewoon een hele weg te gaan.
Ja?
Een hele weg te gaan van, van hoe je het zelf denkt over dat fout zijn of zo. Dus dat is, ja, dat heeft wel mijn hele leven bepaald eigenlijk.
Was het een soort rouwproces ook, bijna?
Ja. Ja, ook wel, ja.
Want ik begreep dat, dat je eerder zei dat je over het verdriet had over het verlies van je moeder, die jouw gevoelens niet kon of wilde erkennen. Ja. En verdriet over het verlies van de vader, die niet jouw echte vader bleek te zijn. Je vader die overleden was. Je werd er boos en opstandig van. Ja. Dat is zo'n onderdeel van zo'n rouwproces.
Ja, ja. Ja, dat rouwproces, dat heb ik wel gehad. In feite heb je dat nog steeds, omdat ik altijd nog zo graag wil weten wat voor een persoon hij was. Maar ik ben er inmiddels wel achter. Weet je, als je een ui hebt en je wil hem afschillen, dan kom je op een gegeven moment bij de kern. En bij mij zijn toch nog steeds alleen maar de schillen eraf gegaan. Je raakt het nooit.
Je komt niet bij de kern.
Nee, je komt niet bij de kern. Tenminste, ik niet. En ik heb dat ook wel vaker gehad. Overgesproken met andere kinderen van Duitse militairen. Maar ja, je komt nooit echt er helemaal goed bij.
Nee.
Een paar schillen gaan eraf of zo. Maar ik heb altijd wel gedacht dat je dat dan achter je kon laten. Ik heb heel veel therapieën gehad en zo. En over het erbij horen en afwijzen en pesten, want het is eigenlijk een soort pestgedrag. Maar dat, het beklijft niet of zo, zal ik maar zeggen.
Toch heb je toen dat nog kon, je Duitse oma nooit gevraagd naar jouw vader.
Nee.
Waarom niet?
Dat weet ik niet. Eigenlijk weet ik dat niet. Ik weet alleen toen ze overleed dat ik dacht van, nou kan ik er nooit meer wat vragen.
Nee. Die band was voorgoed doorgezeten.
Ja, maar ik verstond haar ook niet altijd. Hè. Toen ik nog heel jong was, toen verstond ik niet altijd wat ze zei. Dus nee. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Had ik misschien wel moeten doen.
Nee. Met het overlijden van je oma was die band doorgesneden.
Ja.
En kon je dus ook niet meer naar vragen? Was het die wetenschap die ertoe leidde dat je ook fysieke problemen kreeg?
Ja, daarna? Denk het wel, ja. Door het overlijden van oma liep eigenlijk die band mee. Opa leefde toen nog, want die is nog 86 geworden of zo. Maar ik had die band met oma. Ik hield heel veel van haar, want zij verwende mij ook. En bij haar had ik echt het gevoel dat ik bij haar hoorde. Dat had ik bij mijn moeder ook wel. Maar mijn moeder wilde ook bij mijn opvoedvader horen of zo. Die heeft het ook heel moeilijk daarmee gehad, zeg maar. Om zich daar te verplaatsen naar mij toe en naar die andere kinderen. En zij heeft mij eigenlijk nooit echt kunnen beschermen in die zin.
Mm-hmm.
En oma deed alles voor mij. Ja.
Zoals een oma hoort te zijn.
Zoals een
eigenlijk
oma hoort te zijn, ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. In hoeverre is het heb je er nu nog misschien last van dat je niet tot die kern van die ui bent gekomen?
Ja,
of kunt komen?
Ik heb het geaccepteerd dat dat zo is.
Ja.
Op een gegeven moment heb ik dat gewoon geaccepteerd. Dat is zoals het is. Maar eigenlijk, ik wilde natuurlijk wel komen. Dus je blijft altijd wel een beetje zoeken of zo. Maar niet. Kijk, ik ben nu 78. Ik vind dat het nu ook wel. Ik ben ook gestopt met EMDR-sessies enzovoort. Dat is allemaal heel goed hoor. Dat kan heel erg goed zijn. Maar het moet nou wel een keertje klaar zijn of zo.
Dan kun je dat zo eenvoudig zeggen?
Eenvoudig zeggen, maar het is niet eenvoudig. Het is niet echt eenvoudig, nee. Het blijft altijd zo'n beetje van, je hangt ertussenin of zo. En ik heb altijd heel erg graag bij Nederland willen horen, maar ik hoorde toch niet helemaal bij.
Nee.
Nee. Nee.
Zoals je nooit.
Ik vind Nederlands soms ook hele vervelende mensen.
Oh ja?
Maar Duitsers ook hoor.
Ja.
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 Je worstelde, las ik in je boek, jarenlang met de vraag of je ooit kon accepteren dat de man die je zo graag had leren kennen, nationaal-socialistische idealen had.
Maar dat begrijp ik nu wel. Ik begrijp nu wel hoe zijn weg gegaan is, zal ik maar zeggen.
Wat begrijp je eraan?
Nou, ik begrijp dat als je in zo'n land en cultuur en politieke situatie opgroeit, dat de weg is die je eigenlijk wel moet gaan of zo.
Ja.
Dat begrijp ik wel. En ik ben nu ook wel blij of blij niet, maar ik heb tevreden met het feit dat hij mijn vader is. Want wat ik al zei, dat kan hij alleen maar zijn. En dat heb ik uit die veldpostbrieven ook heel erg gehaald.
Ja.
Ja, het is, ja, ik lijk op hem. Ik heb tenminste uiterlijk niet zo heel erg, maar meer op mijn moeder. Maar zeg maar qua mijn denken en ja, zoals ik ben, ik hoor bij hem.
Ja.
Ja.
Ja. En dat kunnen verklaren waarom iemand dingen doet of heeft gedaan, maakt het dat ook minder bezwaarlijk?
Ja, vind ik wel, ja. Ja. Ik weet natuurlijk nooit helemaal zeker of het zo gegaan is. Dat, bedoel, dat kan ik niet vragen, maar dat vind ik soms nog wel, dat ik denk van, goh, ik wou dat hij nog wat leefde of zo. Of, nou ja, ik ben natuurlijk toch wel best wel oud. En dan denk ik, ik ben niet heel erg gelovig, maar soms wil ik wel gelovig zijn. En dan denk ik, dan kom ik hem in de hemel tegen. En dan kan ik het misschien alsnog een keertje vragen of zo. Ja.
Oh,
ja.
Hoe het zat.
Ja,
hoe het werkelijk
zat.
Tegelijkertijd heb je, je zegt, ik ben tevreden nu en ik heb het, ik kan het een plek geven. Tegelijkertijd heb je je lang afgevraagd, misschien nu niet meer. Waarom heb ik wel recht om te leven?
Ja.
En de honderdduizenden Joodse kinderen die in de oorlog zijn vermoord, niet.
Ja, dat vind ik altijd nog best wel moeilijk. Ja.
Ik zie het aan je.
Ja, dat, ik heb ook een best wel een soortement van... eigenlijk schaam ik me nog steeds. Wat over de Jodenvervolging en zo. Ik heb ook een bijzondere band met Joodse filosofen en ook een soort van achting en zo voor... Ja, Joden. Ik lees ook graag boeken van mensen die ook over die tijd en zo. En ik ben, ik heb daar wel een soort, soms denk ik wel eens, ben ik nou eigenlijk met een wiedergutmachung bezig of zo. Want ik wil zo graag dat het, ik had zo graag gewild dat het anders gegaan was of zo. Dat ik daar zo aan verbonden ben door de geschiedenis, door de achtergrond die ik heb, ben ik daar meer mee verbonden, vind ik, dan Nederlanders of zo.
Ja.
Of ik heb gewoon een Duitse vader en die was ook best wel aardig fanatiek. En ik heb ooit eens in toen ik voor het eerst uit de kast kwam, zo noem ik dat ook nog wel, dat ik vertelde wat ik dan wat mijn achtergrond was, heb ik meegewerkt aan een uitzending van Rondom 10. En toen vroeg Violet Valkenburg mij op een gegeven moment aan het eind van die uitzending van... als je nou zeker zou weten dat je vader een nazi was geweest, zou je hem dan ook zo graag hebben willen leren kennen? En toen wilde ik zeggen, ja, ik had hem altijd graag willen leren kennen. Maar hoe dan ook. Maar doordat ik voelde waar zij heen wilde, zei ik nee, dan had ik hem niet willen leren kennen. Maar dat is dus wel zo. Ik bedoel, mijn vader is mijn vader. Of hij nou zo nationaal-socialistisch is. En, het is gewoon mijn vader. Maar ik begrijp zijn weg daar naartoe nu wel. En dat maakt wel uit.
Ja, maar tegelijkertijd heb je het gevoel dat je met een wiedergutmachung bezig bent.
Ja, toch.
Hoe ziet die eruit dan?
Ja, ik heb wel eens... ik ben in Amsterdam opgegroeid. En ik had een dochter die woonde in Amsterdam-Zuid. En daar zie je heel veel Joodse mensen lopen met zo'n keppel en zo. En wat me bij mezelf opviel was dat ik dan... ik dorst die mensen niet te passeren. Ik dacht, hier moet ik achter blijven lopen, want ik ben niet... zij zijn beter of zo, of zij verdienen beter. Laat ik het zo zeggen.
Je was niet gerechtigd om...
ik ben niet gerechtigd om hen te passeren, want... ik weet niet wat het is. Ik heb... dat heb ik heel erg met de Joodse... we zitten nu ook in een vreselijke situatie met... de oorlog met... Israël en de Palestijnen en zo. En dan heb ik eigenlijk echt wel moeite om... Ik ben altijd voor Joden. Het is ongenuanceerd trouwens hoor. Dan denk ik wel eens van... dat is echt niet... Dat is vreselijk wat er gebeurt met die Palestijnen. Dus hoezo? Ja, maar toch...
Dat is onderdeel van jouw wiedergutmachung.
Ja, zoiets. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja. Dat kan raar lopen in een... trouwens nog nooit verteld. Maar is wel, mag, daar kan je ook niet heel goed mee aankomen met zo'n... als je ziet wat er gebeurt met die Palestijnse kinderen.
Wanneer stopt zo'n wie de goed mag doen?
Ik heb geen idee. Nee, ik denk nooit. Ik denk niet dat het ooit stopt. Nee.
Nee. Nee, een soort levenslang eigenlijk.
Ja, zoiets, ja. Maar ik bedoel, de oorlog die zit ook in mij. Ik bedoel, ik ben de oorlog. Ik bedoel, ik kan die Tweede Wereldoorlog, dat is, die is verbonden met mij.
Ja. 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 Voelt het ook zo dat je een soort levenslang hebt?
Ja, zo voelt het wel, ja. 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 Maar kijk, nu klinkt het heel zwaar. Het is niet zo zwaar als het klinkt, maar het is wel zo. Het is wel zo dat ik een soort... ja, levenslange verbondenheid met Joodse mensen heb. En dat ik me eigenlijk niet heel voel of zo. Ik voel me altijd een beetje half. Ja. Tussen de wal en het schip. Duitsland, Nederland, Duitsland, Nederland. En het ene mag wel en het andere mag niet. En Nederland is natuurlijk best wel, laten we wel wezen... nu valt het mee, maar heel erg anti-Duits geweest. Ik denk dat de laatste 10 jaar valt het wel mee. Ja. Maar ik heb er natuurlijk best wel veel dingen meegemaakt. Ook met mijn proefschrift. Dat ik na 10 jaar... dat zeg ik, langer werk aan het proefschrift. Ik was al 15 jaar...
Ja, je schreef een proefschrift, een onderzoek... naar ervaringen van...
Ik ben 15 jaar bezig geweest met een proefschrift over... vrouwen die met Duitse militairen omgingen. Maar niet alleen, ook over kinderen en over van alles. En aan de UvA. En ik word op een gegeven moment...
Universiteit van Amsterdam.
Aan de Universiteit van Amsterdam, ja. En ik krijg op een gegeven moment toestemming om te promoveren. En dan is een van de professoren vindt dat ik op dat onderwerp niet mag promoveren... omdat ik die Duitse achtergrond heb. Nou, dat heeft me ongelooflijk geraakt. Want voor mij was studeren een soort van vlucht. Nou, niet vlucht, maar ik heb me altijd heel thuis gevoeld op de universiteit. En eindelijk een gemeenschap waar je geaccepteerd werd en waar je niet gediscrimineerd werd. Ja. En dan komt er zo'n professor en dan kan je niet meer promoveren. Omdat ze vinden dat je dus te verregaande conclusies maakt of zo. Ik had bijvoorbeeld, ik heb heel veel onderzoek gedaan naar... dat kaanscheren. En ik had op een gegeven moment wel als conclusie dat de ondergrondse ook te maken heeft gehad met het kaanscheren.
Het ondergrondse verzet.
Nou ja, daar moet je in Nederland niet meer aankomen. Want als er iets heilig is, nou sinds dat verhaal over Bernhard is dat iets minder, maar als er iets heilig is, is het het verzet.
Ja, je bedoelt te zeggen dat het misschien minder volkswoede was, maar ook soms georganiseerd.
Er was ook georganiseerd. Niet soms, het was. Er was ook georganiseerde woede tegen die vrouwen. En dat viel niet. En dan heb je 15 jaar gewerkt en dan kan je niet promoveren. Je kan het niet eens aanpassen. Je moet dat eruit halen of zo. Ja.
En je had het idee dat iemand die geen Duitse achtergrond zou hebben...
Maar
misschien...
dat stond in het...
Werd echt zo benoemd?
Ja, ik kreeg een mail. Ik was toen verbonden, niet echt, maar wel voor een deel verbonden aan het NIOD. En de directeur van het NIOD, die was mijn promotor. En die heb ik geprest om te laten zien wat er in het mailtje stond. En toen had om de, wat erin stond. En toen heeft hij uiteindelijk dat gedaan. Maar hij heeft mij laten beloven dat ik dat nooit tegen iemand zou vertellen. En nu vertel ik het dus toch. Maar daar stond dus in dat mijn Duitse achtergrond daarmee te maken had. En ik heb ook nog een paar jaar geleden heb ik nog met de universiteit in een dispuut gelegen. Omdat ik herstel wilde van... Maar dat is allemaal niet gelukt, daar ben ik mee opgehouden. Maar dat heeft mij zeer geraakt. Ja, daardoor,
hoe kan het dat het anti-Duitse sentiment zo decennia lang voortduurt... en zelfs dus ook in de academische kring waar je thuis voelde?
Ja, ik voelde me daar heel erg thuis. Ik denk dat... ik heb ook veel onderzoek gedaan in Noorwegen... over Noorse kinderen van Duitse militairen... Maar ik denk dus dat het heel erg te maken heeft met het feit dat er uit Nederland zoveel Joden naar de vernietigingskampen gegaan zijn. En ook dat er een grote schaamte is in de Nederlandse samenleving over daarover. En daar mag je ook over schamen, vind ik. Want het is vreselijk. Maar dat is heel lang onder de pet gebleven. Dat nu wordt daar wel over gesproken. Dat de Nederlandse samenleving en de politie daar een hele grote rol in gespeeld heeft. Maar daar is een hele grote schaamte over de... over het feit dat dat gebeurd is. En daarom is de Nederlandse samenleving zo, ook zo pro-Joods. Eigenlijk net een beetje als ik. Ik ben ook pro-Joods.
Ja, ja. Uit een gevoel van schuld.
Ja,
ook.
Schuld en schaamte, ja.
Heb je uiteindelijk verzoend met je deels Duitse identiteit?
Ja. Heb ik wel mee verzoend. Ik ben er soms, ik denk soms dat ben ik. Ja, nee, ik heb er wel mee verzoend.
Je schreef verschillende boeken over jouw ervaringen en die van anderen. Zorgde dat ervoor dat er binnen jouw familie meer over het verleden van jouw vader gesproken is?
Nee. Nee.
Het is geen onderwerp geworden?
Nee, het is geen onderwerp geworden. Tegendeel. Ik heb het is nog steeds een onbesproken onderwerp in de familie. Ja. Met mijn broer spreek ik niet meer. En mijn zus die woont nu heel vlak bij mij. Die is dan 8 jaar jonger. En ik heb dat boekje wat jij in herinneringen van een mofferkind heb ik haar gegeven. En is er halverwege gestopt. En ze wil niets meer daarmee te maken hebben allemaal.
Okay.
Dus dat is te confronterend.
Ja.
En dat heb ik dan ook maar geaccepteerd of zo. Ja.
Hoe ziet je leven er nu uit?
Nou, best wel prima. Ik ben niet best wel prima. Kan slechter. Als je, ik bedoel... Ik vind eigenlijk 35 de mooiste leeftijd, zo ongeveer. Maar ik vind het al die kwalen... En ik ben ook best wel ziek. Ik heb best wel wat vervelende ziektes gehad. Dat vind ik eigenlijk wel vervelend. Maar over het algemeen heb ik niet te klagen. Ik heb een paar leuke kleinkinderen en leuke kinderen ook.
Twee kinderen?
Twee dochters, ja.
Ja.
En 3 kleinkinderen. Ja. Ja.
Is er iets van dat verleden... En hoe jij daarmee bent omgegaan, wat je doorgeeft aan je kinderen of kleinkinderen?
Nou, dat ligt heel moeilijk, hè? Met zeg maar naar een volgende generatie. Ik weet wel dat mijn kleinzoon, die is vreselijk ook geïnteresseerd in, zoals jongetjes dat altijd zijn, in alles wat met revolvers en geweren en weet ik veel niet wat te maken heeft. Dat mijn dochter op een gegeven moment zei van... nou mam, we moeten het er maar niet meer zo over hebben. Want dan is er een derde generatie die getraumatiseerd is.
Mm.
En toen dacht ik, niets gezegd, maar... oh, dus jij was ook getraumatiseerd. Maar dat wordt wel intergenerationeel doorgegeven. Ja. Dat wordt echt intergenerationeel doorgegeven. En dan weet je zelf soms niet eens wat je doorgeeft. Dus ik dacht, ik heb meer... Maar omdat ik ook zo redelijk opgevoed ben met zwijgen. Want dat hangt al boven mij. Zwijgen. Niet over praten. Niet over hebben. En toen heb ik niet eens aan haar gevraagd. Maar wat bedoel je dan? Hoe heb jij er dan last van? Ik heb het tot op heden niet eens gevraagd. Van waar heb jij dan zo'n last van gehad? Want ze was er altijd wel bij betrokken. Zeker mijn jongste dochter.
Nee.
Die scheelt 18 jaar met mijn oudste dochter. En toen was het ook nog een andere sfeer. Maar die weet ook alles van het onderzoek wat ik deed en zo. En daar was ze ook altijd trots op. En ze heeft wel eens verteld dat ze op de lagere school... bij geschiedenis op een gegeven moment hadden van... wat deed jouw opa in de oorlog? Wat deed jou? En dat zei ze, ja, mijn opa was een Duitse militair. Stilte. Want ja, dat is toch wel heel wat anders dan dat je onderduikers hebt of zo. En nu heeft ze zelf haar kinderen en denkt ze van nou laten we het maar even laten. Dus ergens heeft zij daar toch ook negatieve last van gehad.
Kennelijk, het draagt verder dus dan jouw leven alleen.
Ja, en dan weet ik niet eens waar het aan ligt of zo. Dus ik denk wel dat het intergenerationeel wordt doorgegeven.
Ja. 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 Vind je ook eigenlijk dat het bij jou moet stoppen dan of zo?
Weet ik niet. Nou, misschien als je het intergenerationeel doorgeeft... dat het alsmaar minder wordt. Dat het alsmaar
een soort
minder,
van gefilterd wordt.
Ja, gefilterd wordt, ja. Zo, dat dan is een keer het einde zou mogen zijn. Maar bij mij is de ui nog niet gepeld. En ik heb toch ook wel vrede mee dat mij dat ook niet zal lukken. Nee.
Als je nog één ding aan je vader of moeder zou kunnen vragen... of tegen hem of haar zou kunnen zeggen, wat zou dat zijn?
Nou, als ik nog één ding aan mijn moeder zou mogen vragen, dan zou ik... Die is trouwens nog niet zo heel lang, zeg maar 6 jaar geleden overleden. En elk boek wat ik geschreven heb, heb ik aan haar gegeven ook. En toen zij overleed, toen moesten wij thuis opruimen natuurlijk. En toen vond ik al mijn boeken... Nou, het laatste boek heeft zij niet meer meegemaakt. Maar vond ik ze alle twee in een kastje achterin gedrukt. Ongelezen. Dus ik zou haar wel eens willen vragen. Waarom heb je die boeken eigenlijk niet gelezen? Ja, dat vond ik dan ook wel gewoon. Denk ik, goh, dan gaat je dochter. En van het eerste boek is dus heel veel exemplaren van verkocht. Dus zou je ook een beetje trots op kunnen zijn? Of zo? Ze wist ook dat ik ermee bezig was. Maar dat zou ik.
Te gevoelig.
Dat ligt allemaal veel te gevoelig, ja. Denk ik. Ja. Ja.
En je vader?
Wat ik aan hem zou willen vragen. Zoveel. Een hele lijst. Ja, een hele lijst. Maar ik zou vooral blij zijn dat ik het kon zien wie die was. En wat die was. En hoe die was. En dat. Ja, één vraag. Ja, dat had natuurlijk met de oorlog te maken. En ik weet nou inmiddels wel hoe hij daarin stond. Maar ik zou vooral blij zijn om hem te zien. Ja. Dat vind ik altijd nog wel een ding. Dat je dat van de eerste 3 jaar van je leven, dat je daar eigenlijk niks van weet of zo. Terwijl er zoveel gebeurd is. Want er is zoveel gebeurd in de eerste 3 jaar van mijn leven. Maar ik weet er echt helemaal niets van.
Nee. Je vader nog een keer zien.
Ja, ja. Ik wil hem nog een keer zien. Ja.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde een fout. Mijn naam is Rick Blom en naast mij zit Tijmen Dokter. Als je je abonneert op onze podcast in je favoriete app, dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.